Leiderschap in onzekere tijden is op zoek naar een sponsor. Wil jij je merk verbinden aan deze podcast? Mail naar contact@diepduikmedia.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Ja, we zitten weer bij elkaar. De vorige keer zaten jullie in Rome. En het was onderdeel van jullie sabbatical, hè?
Dat klopt. We zaten bij het KNIR, het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse universiteiten die een afdeling klassieke talen en oudheid hebben, zeg maar. En daar waren wij 3 weken te gast om onderzoek te doen.
Om onderzoek te doen, maar onderdeel van een sabbatical, dan doe je toch eigenlijk niks als je een sabbatical hebt,
dat
toch?
Dat is wel een beetje stereotype, dat zeggen mensen ook de hele tijd. Ja. Het idee van een sabbatical is dat je dat zelf mag invullen.
Oké, dan mag je ook gewoon doorwerken als je dat
en je mag, als je dus je werk heel leuk vindt en nieuwe dingen wilt gaan doen, dan mag je dat ook vooral besteden aan onderzoek en aan nieuwe plannen maken.
Oké, ja. Dus het is eigenlijk wel gewoon onderdeel van jullie werk.
Ja,
geen vakantie.
Oké, geen vakantie. Nou, trouwens even iets anders. Ik weet niet hoe jullie wonen, maar als jullie je huis willen verduurzamen, hè, lenen jullie dan ook een heleboel geld en ga je dan zonder plan ga je dat uitgeven en achteraf zie je wel of je huis echt verduurzaamd is en of je misschien nog wel stroom hebt ook?
Ja, dat is een hele trits waar je aan moet denken. Maar het is een heel belangrijk punt inderdaad. Ik denk dat voor elke burger geldt, dus ook voor ons. Dat als je geld moet gaan lenen om je huis te verduurzamen en je gaat naar je bank, dan moet je een plan hebben.
Ja.
Anders krijg je geen geld. Dus,
nee.
Dat klinkt heel logisch. En dat geldt uiteraard ook voor bedrijven. Je moet toch een businessplan hebben, hoe dan ook. Om bankkrediet te krijgen of te houden. En wat eigenlijk voor individuele burgers en bedrijven geldt, zou je denken, geldt ook voor de nationale overheid. Maar dat is helaas niet altijd het geval.
De tijd van gratis geld, die is voorbij. Rutte 4 gaat volop bezuinigen. Het stapbudget, dat moet een flinke stap terug doen. De beloofde gratis kinderopvang, die laat 2 jaar langer op zich wachten. Eigenlijk gaat op zowat elk ministerie, gaan ze er met de kaasschaaf overheen.
Wordt er dus een strakker voorjaarsnota gepubliceerd. Ja. En tegelijkertijd wordt er 28 miljard euro voor het klimaat uitgetrokken. Denkt u dat mensen dat begrijpen?
Ik kan me voorstellen dat je denkt van hoe kan dit? De ene hand geeft, de andere neemt.
Ja.
Maar beide zijn waar.
En dat begrotingsbeleid dat komt er niet helemaal ongeschonden uit. Althans naar het oordeel van de Raad van State. De kop is, kabinet scheert langs de vangrail.
Want de Raad van State op elke pagina, in elke alinea, maakt duidelijk dat het verhaal ontbreekt. En het verhaal ontbreekt omdat de overheid niet in staat is prioriteiten te stellen.
De toekomst van Nederland is economisch onvoorspelbaar en risicovol. Het kabinet schuift te veel financiële risico's door naar de toekomst, zegt de Raad van State. Ja, het kabinet schuurt dus langs de vangrail, zeggen ze. Is dat niet een beetje diplomatieke taal om eigenlijk te zeggen van het is een bende?
Eigenlijk wel, want de Raad van State is een keurig gezelschap. Dus als die dit soort bewoordingen uit, en als je het stuk leest, zoals in de audio al te horen was, er bijna op elke pagina wordt de kritiek geleverd. Dus het is de voorjaarsrapportage is door de Raad van State op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, maar het verhaal is van de Raad van State. En weinig omvloerst, zeker als je naar ambtelijke maatstaven staat daar kritiek, namelijk het begrotingsbeleid is al te ruim. We hebben al een tekort. Dat is een probleem voor als het slechter misschien gaat in de nabije toekomst. De onzekerheid in de wereld is groot, de oorlog, voor je het weet komen we weer in een recessie. Dan ontbreken dus eigenlijk de buffers vanuit de overheidsfinanciën gezien om die klap een beetje op te vangen, omdat we nu al op de 3% zitten. Dus het vet is al weg. Dat we er nu nog relatief gunstig voor staan, dat is wat verhullend, want we hebben meevallers.
Omdat geld niet wordt uitgegeven.
Omdat er onderuitputting is. Omdat er eigenlijk meer heel veel plannen zijn. Onder andere die 28 miljard, maar krijg dat maar eens weggezet, dat geld. Dus dan valt het al jezelf een beetje voor de gek, dan valt het mee. En dat is dus een probleem, omdat we in de toekomst, die 28 miljard en nog meer trouwens dan die 28 miljard, we aan beloftes hebben gedaan aan de burger van wat we in de toekomst allemaal voor problemen gaan oplossen door er meer geld in te stoppen.
Maar als je dat bij elkaar optelt, het is een heleboel geld, hè? Ik bedoel 24 miljard euro in een stikstoffonds. Groningen is 20 miljard toegezegd. Nou ja, eigenlijk 13,5, hè, want de rest was eerder al toegezegd. Een klimaatpakket van 28 miljard euro. Ze zijn nog bezig met het landbouwakkoord wat miljarden gaat kosten. De asielopvang, er moeten nog pensioenen gerepareerd worden als het, dus het is heel veel.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een soort van truc om dat allemaal dan in een soort van fondsen te stoppen. En die ook allemaal in de toekomst, of in ieder geval voor een groot deel ook in de toekomst worden uitgegeven. Dus het is heel veel als je het bij elkaar optelt. Tegelijkertijd, doordat het in die fonds is weggezet, heeft het ook een soort van apart label gekregen. En dan staat het niet echt op je jaarlijkse begroting.
Nee, want ze hebben het dan over structureel geld en incidenteel geld. En incidenteel geld is dan een stuk minder erg. Maar ja, je moet het toch uiteindelijk betalen, toch?
Nou, dat is, er zijn twee problemen. Eén is precies dit probleem, dat het uiteindelijk toch gefinancierd moet worden. Dus je kunt wel doen alsof er financiële dekking geen probleem is. Maar dat is natuurlijk wel, want die uitgaven zijn niet echt eenmalig. Die hebben deels een permanent karakter. Dus uiteindelijk moet het gedekt worden, sowieso. En misschien nog wel belangrijker is, want het is alleen de financiële kant, de boekhoudkant. Kunnen we zeggen, nou ja, dat is interessant voor de boekhouders. Maar waar het ook om gaat is, waar wordt dat geld dan aan uitgegeven? Dat is eigenlijk het plan. Dus je hebt de financiële dekking is een probleem, maar de inhoudelijke dekking, van waar is dat geld dan precies voor bestemd? En hoe wordt Nederland daar dan beter van? Wat gaan we er precies mee oplossen? Is ook een groot vraagteken.
Ja, want als je dus inderdaad kijkt, die 24 miljard stikstof, 28 miljard klimaat. We weten eigenlijk helemaal niet of dat geld ook uiteindelijk ook het probleem gaat oplossen.
Nee, dus daar heeft het mee te maken. Want als je niet hele duidelijke doelstellingen hebt, dan weet je ook niet waar je dat uiteindelijk aan gaat afmeten.
Nee,
ja, dus wat zijn dan de resultaten?
Ja.
En wat natuurlijk echt een enorm probleem is dat we ook echt de mensen niet hebben. He, dus heel veel van dat geld moet natuurlijk gewoon ook door mensen verdiend worden of aan mensen uit worden gegeven. En we hebben natuurlijk ook echt een probleem op de arbeidsmarkt.
Ja, dus je kan inderdaad wel zeggen van we hebben dat geld uitgetrokken, ja. Maar ze kunnen het helemaal niet uitgeven. Omdat we niet de mensen hebben, inderdaad, om het te doen.
Ja, dat klopt. Dus er staat heel veel op de lat, zo gezegd, aan geld wat moet worden uitgegeven. En of dat dan goed wordt uitgegeven, ja, dat wordt ook straks heel lastig in de evaluatie die we dan straks gaan doen.
Mm-hmm.
Want ja, dat veronderstelt dat je vooraf een plan hebt en dat je doelstellingen hebt geformuleerd en randvoorwaarden. En die zijn nu op zijn best heel vaag. En dat is overigens al langer een probleem in Den Haag. Er is al jarenlang heel veel kritiek op dat er in Den Haag, met name bij de Rijksoverheid, te weinig aan beleidsevaluatie wordt gedaan. En dat het ook heel moeilijk is, omdat het beleid vaak duidelijke doelstellingen ontbeert. Ja, dan kun je het ook niet goed evalueren natuurlijk.
Ja, maar goed, ik bedoel, zo'n stikstoffonds en zo'n klimaatfonds is bij sommige mensen misschien al enigszins omstreden. Als nou zo meteen uiteindelijk ook gewoon blijkt dat het niks geholpen heeft. Miljarden down the drain?
Nou, dat gevaar dreigt. Al omdat je de discussie krijgt, is het wel of niet goed uitgegeven. Dat is op voorhand al moeilijk, omdat we geen duidelijke doelstellingen vooraf hebben. En natuurlijk de teleurstelling die er ook al een beetje ingebakken zit. Omdat we in plaats van ook over andere beleidsinstrumenten na te denken, dit ook heel erg een goed voorbeeld is, waarbij de overheid compenseert. Hè? Dus er zijn problemen, of het nou verduurzaming is, dat gaat ons allemaal aan. Niet alleen de boeren en de bedrijven, maar ook de burgers, ons allemaal. En heel erg het model is, wij stoppen er een pot geld in. Hè? Daar hebben we nu ook over.
Nou ja, geld was natuurlijk ook gratis.
Gratis, bijna gratis. Je stopt er miljarden en miljarden geld in. Andere instrumenten, bijvoorbeeld meer regelgeving. Ja, of de stok achter de deur, beprijzing van vervuiling bijvoorbeeld. Hè, CO2-beprijzing. Daar heeft het kabinet liever niet over, ligt ook veel gevoeliger. Dus je probeert mensen te verleiden tot beter gedrag door te zeggen, kijk, hier is een pot geld.
Ja.
En daarmee lost het probleem op. Dat is heel duur, heel moeilijk te evalueren. Terwijl andere instrumenten nauwelijks overwogen worden, waarschijnlijk omdat ze politiek te gevoelig zijn.
Ja, dus het kabinet heeft altijd geprobeerd om dingen af te kopen met een pot geld. En dat kan nu niet meer, omdat geld niet meer gratis is.
Nou ja, en omdat het uiteindelijk natuurlijk ook, zelfs als het geld gratis lijkt, uiteindelijk nooit zo is. Hè?
Nee.
Dus het is een heel transactioneel model. En je zou kunnen zeggen, ze maken eigenlijk geen keuzes. Hè? Dus het is de makkelijke variant van besluit ook uitstellen. Want ja, je kan niet alleen maar applaus krijgen. Hè? Dus het doet ook pijn. Nou, kijk naar klimaatverandering, het doet gewoon pijn. En uiteindelijk is de makkelijke weg natuurlijk dat je probeert door het allemaal met belonen gedrag te veranderen. Maar ja, dat houdt natuurlijk een keer op. Dus je moet ook keuze maken. En nou, Arnoud Boot zat volgens mij als laatste in die audio.
Ja,
hè?
Klopt. Ja. Ja.
En die heeft natuurlijk wel heel erg gelijk. Die zegt van ja, keuzes maken heeft ook te maken met uiteindelijk een verhaal dan hebben. Op basis waarvan maak je dan keuzes? Nou, die keuzes worden eigenlijk dus uitgesteld.
Ja, en het verhaal is het dus ook niet, zegt de Raad van State ook. Ik bedoel, het is helemaal niet duidelijk eigenlijk van waar de economische groei in Nederland vandaan komt. Hoe lang we er nog van kunnen profiteren, vond ik eigenlijk best schokkend eigenlijk.
Nou, dat is het ook. Dus en dat speelt ook al langer. En dat ontbrekende verhaal, dus het ontbrekende kader van waarom doen we dit? Dus je hebt,
en waar gaan we naartoe?
Waar gaan we naartoe? Wordt het voor één bepaald instrument, heel veel geld er nu in stoppen gekozen. Maar misschien belangrijker nog is dat waarom we dat dan doen, los van het instrument. Het verhaal blijft heel vaag. Dat leidt ook tot de verwachting, want mensen vullen dat dan toch in. Hè, dat geld wordt en dan gaan we problemen oplossen. Of nou de landbouw, dat blijkt overigens al moeilijk genoeg. Landbouwakkoord bijvoorbeeld, maar ook al die andere problemen. Waar
ja,
heel veel
klimaatpakketten.
Geld,
klimaatpakketten. Mensen denken van, hoe kan ik een elektrische auto betalen?
Ja, en dan is het zo, alsof het alleen maar leuk is, hè, om die problemen oplossen. Alleen maar leuke dingen nu.
Ja.
Omdat het verhaal ontbreekt, zit ook de bijna ingebakken dat er een teleurstelling straks volgt. Of omdat mensen toch andere verwachtingen hebben om hoe dat probleem opgelost moet worden. En we toch niet aan pijnlijkere maatregelen straks blijken te ontkomen. Of, gegeven ook het eerste deel waar we het net over hadden. Als de economie een beetje tegenvalt en de begrotingsfinanciën toch gaan knellen. De overheidsfinanciën. Dan zal de overheid misschien moeten zeggen, de regering, dat ze die beloftes niet allemaal kunnen waarmaken.
Maar dat is nu al een klein beetje zo, want er moet bezuinigd worden.
Ja,
er
zit nu al de spanning in de voorjaarsnota. Ja. Dat zouden ze in de toekomst kunnen toenemen. Twee dingen. Eén, of we moeten die pakketten weer kleiner gaan maken. Maar dan heb je eerst beloftes gedaan die je niet kunt waarmaken.
Ja.
Of twee, je houdt wel die stand aan die 28 miljard. Maar ja, dan moet er elders bezuinigd worden op vrij forse wijze. Wat je natuurlijk mensen nu ook niet eerst hebt verteld. Dus,
nou ja, nu wordt er bezuinigd, maar overal een heel klein beetje.
Heel klein beetje.
Een beetje de kaarschaaf mee.
Een beetje kaarschaaf, maar daar komen ze misschien nog nu mee weg. Maar als de economie onverhoopt, omdat de oorlog in de Oekraïne weer tegenvalt, de inflatie oploopt. We hebben de afgelopen jaren wel genoeg de ervaring opgedaan. Het is vrij onvoorspelbaar, dus misschien valt het mee. Maar je moet ook nadenken over als het tegenvalt.
Mm-hmm.
En dan zitten we vrij snel klem. Gegeven de huidige stand al van de overheidsfinanciën en ontkomen toch niet aan keuzes.
Maar nu worden die keuzes ook niet gemaakt en dat is een beetje uit angst voor de kiezer.
Nou, kijk, je zou de keuze had misschien wel moeten worden gemaakt aan het begin van de kabinetsperiode. Het is natuurlijk ook moeilijk om nu, nou kijk naar die hele kwestie waarbij het CDA zeg maar het regeerakkoord wil openbreken.
Toen hebben ze al die fondsen ingesteld.
Dat was de oplossing, misschien wel die fondsen, maar dat was dus eigenlijk toen ook geen keuze. Dus die fondsen zijn natuurlijk eigenlijk ook niet een keuze. En het is natuurlijk heel moeilijk voor een kabinet om halverwege de rit opeens te zeggen, we gaan nu opeens wel die fundamentele keuze maken.
Maar dus, die fondsen geen keuze? Dat is eigenlijk alleen maar te zeggen van, zie ons eens goed zijn, hoeveel geld we daar wel niet voor uittrekken.
Nou, het is eigenlijk dus de makkelijkere weg. Ja. En nu opeens gaan zeggen, we gaan nu wel keuzes maken, daar komen ze natuurlijk niet uit met z'n vieren.
Nee. Maar waarom worden die keuzes niet gemaakt? Ik bedoel, is het ook, want de Volkskrant meldde onlangs nog dat het Rijk miljarden uitgeeft aan externe deskundigen. Je zou toch zeggen, de kennis zou er toch moeten zijn?
Ja, de keuze worden dus drie dingen. Eén is, de keuze wordt niet gemaakt omdat het een intern verdeelde coalitie is. Dus zie het CDA-opstelling. Eigenlijk hebben ze het hele stikstofbeleid bijvoorbeeld als voorbeeld al opgeschort. Dus dat geeft het al moeilijk. Twee, politieke landschap is versplinterd. De angst voor de BBB, de angst voor het kiezer. Maakt het moeilijk om scherpe keuzes te maken. En drie is inderdaad meer intern bij de overheid de trend om al langer op kennis te bezuinigen. Heel veel expertise in te huren. Waardoor het idee dat je zelf een verhaal moet hebben gebaseerd op een eigen idee, op kennis van waar het naartoe moet, ook moeilijker is, want dat heb je immers denken daarover, heb je een beetje uitbesteed.
Mm-hmm. Er is misschien wel uit angst voor de kiezer, wordt er geen keuze gemaakt. Maar ja, als zo meteen al die tientallen miljarden gewoon in het niets zijn verdwenen, dat betekent nogal wat dingen.
Ja, dus het is op de lange termijn levert dat natuurlijk problemen op.
Grotere problemen dan dat je misschien die keuzes maakt. Want dan kan je mensen misschien nog meenemen in het verhaal. En dan begrijpen mensen het ook. En dan denken ze van, daar gaan we naartoe. En daarvoor is dat geld nodig. Nou, dan begrijp ik het misschien wel.
Waarbij nog steeds altijd het probleem is dat de lange termijn voor mensen veel ingewikkelder is. Hè? Dus het is altijd het probleem tussen je eigen belang op korte termijn en het algemeen belang op lange termijn.
Ja, maar
daar klappen mensen natuurlijk nooit voor. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel misschien wel het meest ingewikkelde aan politiek. Dat je nu pijnlijke maatregelen moet nemen die niemand leuk vindt. En mensen moeten nu wel op je stemmen.
Ja, maar wat zegt dat over leiderschap dan? Omdat je dus nu eigenlijk alleen maar over deze vier jaar gaat. Terwijl eigenlijk deze plannen gaan over een veel langere tijd natuurlijk.
Ja, dat is een klassiek probleem. Hè? De pijn nu en de opbrengst later. Maar daarbij helpt het dus enorm als je politieke leiders hebt die op de een of andere manier door inhoud, maar ook het hoe. Het is dus zowel het wat en het hoe. Mensen wel weten te overtuigen dat Nederland er misschien straks best beter van wordt als we nu die maatregelen nemen. Maar om er heel erg in het nu te blijven hangen en heel veel geld weg te zetten en beloftes te doen alsof het allemaal pijnloos zou gaan.
Mm-hmm.
Is een heel smal pad waarbij je als je niet uitkijkt levert het alleen niet op wat je had gedacht. Maar moet je ook op die beloftes terugkomen omdat je het gewoon financieel niet kunt waarmaken. Dus het is een hele gevaarlijke strategie.
Ja, maar er wordt dus nu inderdaad tientallen miljarden worden eruit getrokken. Maar we weten nog steeds niet of dat uiteindelijk ook gaat helpen.
Nee.
En dan moet je het weer opnieuw gaan doen.
Dus de ingebakken teleurstelling. Hè, omdat je ook geen goed plan hebt. Dat je er financieel moet terugkomen. Omdat je het geld niet meer hebt. Want de overheidsfinanciën zit een grens aan. Of omdat de wereld inhoudelijk toch ingewikkelder is dan je had gedacht. Dat is levensgroot. En het wordt een beetje gesymboliseerd door het hele. Hè, om dat voorbeeld. Want nu actueel het landbouwakkoord. Al die mensen die om tafel zaten. Ja, men kijkt elkaar aan.
Mm-hmm.
Een kringgesprek. En is dan verbaasd. En dan is de regering teleurgesteld dat we er toch nog niet uit zijn.
Ja, er zitten natuurlijk heel veel organisaties aan tafel. En belangen zijn groot.
Over
leiderschap worden ook weer geen keuzes.
Nee, maar over leiderschap gesproken. Is natuurlijk dat niet. Dat is geen leiderschap. Omdat in het kringgesprek met zoveel tegengestelde belangen. zou het ook wel een wonder zijn als daar spontaan... Ja.
Nee, maar het kabinet kan uiteindelijk ook zeggen van zo gaan we het doen.
Maar dat moeten ze ook doen. Kijk, dat is volgens mij het hele idee dat als we maar om tafel gaan zitten en heel lang met elkaar praten, komen we er wel uit.
Ja, polderen. Ja,
ja polderen. Ja. Maar als er zulke echt zeg maar tegenovergestelde belangen zijn en individuele belangen van deelgroeperingen, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk zeggen, ja, wij zijn de partijpolitiek of het kabinet staat hiervoor. Wij zijn verkozen, dus dit gaan we doen. En maar als je dat zeg maar, als je een partij in je achterban hebt die heeft gezegd van nou, hè, daar willen we nog wel weer eens van afstappen, dan geef je natuurlijk een aantal partijen die nu aan tafel daar zitten heel veel macht.
Ja. Maar goed, we zeiden al, de Raad van State zijn diplomatieke taal. Het is een bende. Hoe gaan we die bende oplossen eigenlijk? Door wat voor mensen hebben we daarvoor nodig?
Nou, daar hebben we dus politieke leiders voor nodig die wel de keuze... Dat klinkt als open deur, maar uiteindelijk kom je daar toch op uit.
Die ja,
wel
ja, keuze. Die hebben we dus blijkbaar niet.
Nee, nu is dat onder de zittende kabinet, interne verdeeldheid, versplinterd politieke landschap. Ja, de wallen en schip. Een keer moeten we er daar toch met z'n allen achter zien te komen. Dat zonder die keuze. Dat geld is niet alleen, slaat natuurlijk op de kiezers, op onszelf ook. Hè? Mm-hmm. Het is heel makkelijk om...
Wij hebben gestemd bedoel
je
op die partijen.
Ja, je kunt zeggen, zijn zij daar in Den Haag, die partijen. Maar dat is een resultante van hoe wij met z'n allen als kiezers ons ook opstemmen.
Maar ja, er zijn ook heel veel kiezers weten die meer op welke partijen ze moeten stemmen. Hier zit er één.
Nou goed, dan dat komt misschien ook omdat te weinig partijen duidelijkheid voor jou bieden. Dus dan hoop ik voor je dat dat... Ja. Dus uiteindelijk moet het wel, is het ook aan onszelf als kiezer, als burger de opdracht te zeggen, willen we dit doorgemodder of willen we duidelijke keuzes? En zijn dat ook keuzes die werkbaar zijn? Nou, daar hebben we een politiek systeem voor. Dus hopelijk dat via de volgende verkiezingen tot meer duidelijkheid leidt. Maar ook momenteel is die duidelijkheid er niet.
Nee, maar ondertussen zijn er dan wel tientallen miljarden uitgegeven. Ja. Ik bedoel, het kabinet moet dan waarschijnlijk gaan bezuinigen. Lekker voor een volgend kabinet ook dan. Leuk voor de BBB. Eén periode en dan zijn ze weer weg, hè?
Ja, ja, dus het gevaar is dat degenen die nu in de oppositie zitten groot worden. Ja. Na deze teleurstelling.
Maar niks kunnen en ook zo weer weg.
Het probleem is natuurlijk niet opgelost. Dus ook die zullen keus moeten maken.
Als die aan de macht zijn. Ja. Dat zal natuurlijk niet afveranderen.
Nee, maar zij moeten dan ook gelijk die moeilijke keuzes gaan maken. Wat natuurlijk ook niet helemaal goed valt misschien bij de kiezer.
Ook daarbij zie je de cirkel met verbroken beloftes en teleurstelling alweer, zie je alweer voor je. Ja.
Corona konden wij als land economisch ook aan, omdat we er goed voor stonden. Omdat kabinetten daarvoor op de huishoudportemonnee hadden gelet.
Ja.
Als er nu weer een crisis komt, ik bedoel, dan hebben we geen geld meer.
Nee, goed. Om nou niet al te sommen te worden. De veerkracht van onze samenleving en onze economie is ook best groot. Dat hebben we inderdaad bij corona gezien. Dat hebben we toch redelijk goed doorstaan. Dus dat we geen crisis meer aankunnen, dat gaat ver. Maar...
Er
is minder geld. Dus het zal moeilijker zijn dan onder de coronasetting, toen we financieel in de stadssituatie veel beter voorstonden. En ook makkelijker en met recht ook meer middelen konden uitgeven. En dat heeft geholpen. Dat op die manier nog een keer te doen wordt moeilijker. Maar ik vrees dat er toch zal blijken dat, het huidige kabinet zal moeite genoeg hebben om de rit uit te zitten. En echte verandering komt niet van Rutte 4. En dat ligt niet alleen in het kabinet, maar het hele politieke landschap.
Mm.
Dus je mag hopen dat wat hierna ook mogen komen, hopelijk geen crisis, maar dat we een regering hebben die die keuzes wel durft te maken.
Ja, maar goed, als er dan weer wordt gesneden in die fondsen, weer wordt gesneden in Groningen.
Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee, van dat vooruitzicht.
Dat betekent dus ook niet goed voor het vertrouwen natuurlijk ook.
Nee, nou, om nou niet al te somber te eindigen.
Nee, laten we dat een positieve. Nee, oké. Okay.
Dat gevaar zit er wel in, maar je mag er ook hopen dat we met z'n allen ook doorhebben dat dit... En dat we nu op een pad zitten waarbij dat we niet aan die keuzes ontkomen. En dat hoeft niet altijd precies jouw keuzes zijn die dan gemaakt worden. Maar dat we nu een beetje de pijn vermijden die onvermijdelijk toch op ons af en dus op een volgend kabinet afkomt.
Nou, hebben we nog een beetje een positieve leestip?
Tuurlijk. Twee zelfs.
Twee. Ja,
dus die Raad van State, hè, lees maar eens die voortgangsrapportage 2023.
Juist, daar is een beetje doorheen te komen.
Dat klinkt heel door, maar dat is nou juist niet. Nee. Dus dat is ook gratis.
Ja, en Herman Tjenk Willink, die heeft net een boek uit. En dat heet Het Tijd Tegen. Dat is dan weer niet heel, misschien als titel niet heel optimistisch. Maar die heeft al een aantal hele heldere inzichten met ons te delen.
Die heeft hij al heel lang ook, onze stint. Okay.
Nou, hij wordt ook overal voor ingehuurd, toch?
Ja, maar hij heeft ook goede ideeën. Nou, lees het boek. Ja.
Oké, gaan we doen. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.